Mijn naam is Noortje Muisson, ik ben 29 jaar oud en ik woon in Drenthe. Ik ben spreker, student-theoloog en videograaf. Maar dat zijn alleen maar feiten. Wie ben ik echt? Als je mij die vraag 10 jaar geleden had gesteld, had ik die niet kunnen beantwoorden. Ik groeide op in een gebroken gezin en door alles wat er in mijn leven gebeurde, voelde ik me al vroeg niet geliefd, niet goed genoeg en zette ik een masker op. Ik raakte verloren in een zoektocht naar mijn identiteit en werd depressief. Mijn wereld werd zo ontzettend donker. Later ontwikkelde ik een eetstoornis en deed ik aan zelfbeschadiging om hiermee om te gaan. Toen ik jong volwassen was, kwam ik op een punt dat ik geen uitweg meer zag. Ik was ervan overtuigd dat de wereld beter zou zijn zonder mij. Hierdoor belandde ik in het ziekenhuis en leek mijn situatie uitzichtloos. De volgende dag werd ik wakker alsof er niks gebeurd was. Professionele hulpverleners zeiden dat het beter was dat ik het huis zou gaan. Mijn thuissituatie was niet goed voor mij. Ik zou beschermd gaan wonen, maar de wachttijden waren zo ontzettend lang dat ze bang waren dat ik dat niet zou redden. Toen kwam ik tijdelijk terecht bij een gezin uit mijn kerk. Daar ervaarde ik voor het eerst wat anders: rust, liefde en veiligheid. En ik dacht, als dit is wie God is, dan wil ik hem leren kennen. Ik zag vanuit de duisternis voor het eerst een beetje licht. Dat raakte me diep. Zo diep dat ik besloot voor het eerst God echt een kans te geven. Ik gaf mijn leven aan hem en zei, laat me zien wie ik ben. Vanaf dat moment begon er een periode van herstel. Ik ging een relatie aan met Jezus en ik ging samen met hem op pad. De Heilige Geest heeft mij door de tijd heen laten zien wie ik ben. En al die leugens waar mijn zelfbeeld op was gebaseerd, kon ik één voor één vervangen met Gods waarheid. Nu, 10 jaar later, sta ik op een plek waarvan de wereld zei dat het niet meer mogelijk was. Ik ben van depressie naar vreugde gegaan. Ik kan weer eten. Ik beschadig mezelf niet meer. En ik ben van het leven gaan houden. Ik kan weer werken en ik mag mensen vertellen over hoe goed hij is. Ik heb een studie als videograaf afgerond en ik studeer nu theologie. Ik weet wie ik ben als man van God. En ik ben getrouwd met een geweldig lieve vrouw. En 4 maanden geleden ben ik zelfs vader geworden. Dus wie ben ik echt? Een geliefd kind van God. Dus lieve mensen, als ik u vandaag 1 ding mag meegeven. Geef God een kans. Een echte kans. Ga voor een relatie met Jezus. Ga samen met hem op pad. Ga er niet van uit dat alles in 1 keer verandert. Soms gebeurt dat, maar lang niet altijd. Mijn leven zit nog steeds vol met moeilijke periodes en uitdagingen. Op een moeilijke dag bijvoorbeeld is eten nog steeds het eerste waar ik aan denk. Daar worstel ik soms nog steeds mee. Maar ik heb 1 ding geleerd. Dat wat er ook gebeurt, God is altijd genoeg.
Noortje, wat een eer dat ik jou aan mag kondigen. Ik ken Noortje van een vorige gemeente waar we samen een periode in hebben gezeten. En ik denk dat het een periode was die jij hebt opgeschreven net.
Zeker.
En nu sta je hier. Hoe bijzonder is dat? Mag ik voor je bidden?
Ja.
Vader, dank u wel voor Noortje hier. Dank u wel voor het enorme getuigenis wat door hem heen spreekt. Dank u wel, Heer, dat u uw leven hebt laten zien aan hem. Dat uw kracht er omheen werkt. Ik wil u danken dat hij ook in u hier is met een woord van u. Dank u wel, Heer, dat als uw leven stroomt, Heer, dat we er altijd van kunnen eten. En dat willen we ook nu doen, Heer. We willen van uw woorden eten. We willen tot ons nemen, Heer. En ervan groeien en u beter leren kennen. In Jezus' naam.
Dank u wel.
Goedemorgen, lieve gemeente. Gaat het goed met iedereen? Ja, het zijn te veel eigenlijk om alle antwoorden te luisteren, maar ik hoop dat het goed met u gaat. Hey, normaal stel ik mezelf altijd even voor, maar goed, dat heb ik eigenlijk al een soort van gedaan. Dus we gaan gewoon direct lekker meteen beginnen. Het is een eer om hier vandaag te mogen staan. En ik wil vandaag met jullie gaan kijken naar de wijnstok. En dat is eigenlijk ook voor mij het grootste en belangrijkste element waar mijn leven compleet veranderd is. En daarvoor wil ik met u gaan lezen Johannes 15, vers 1 tot en met 11... Voor de mensen die willen meelezen, ik lees ze vandaag zelf uit MBV 21. En ik zal u even wat tijd geven om de tekst op te zoeken, terwijl ik u wat context geef. Deze tekst die is deel van de afscheidsrede. Is iedereen bekend met de afscheidsrede?
Nou, de afscheidsrede, dat is eigenlijk een stuk onderwijs wat Jezus aan zijn discipelen gaf, vlak na het laatste avondmaal. En wat vertelt dat ons? Dat dit is belangrijk. Hier zit een bepaalde urgentie achter. Waarom zeg ik dat? Nou, we kennen het verhaal van het laatste avondmaal. Jezus had zijn discipelen net verteld, ik ga jullie verlaten. Sterker nog, één van jullie gaat mij uitleveren. Dus nou, als ik me even in de schoenen van de discipelen verplaats, daar was angst, daar was onzekerheid. Die wisten waarschijnlijk geen houding te geven. Ze snapten het ook nog niet goed. En wat Jezus eigenlijk deed tijdens de afscheidsrede is hun voorbereiden op het leven dat hij weg was. Dus deze tekst is echt belangrijk. Deze is urgent. Laten we lezen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb, en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Nou, er staat een hoop. Dus we gaan het samen even gewoon stukje voor stukje ontmantelen en kijken wat wij hier nou eigenlijk uit kunnen leren. Nou, het is eigenlijk te veel voor één preek, dus ik ga voornamelijk focussen op het blijven in Jezus en het resultaat daarvan en wat er dan gebeurt. Nou, allereerst, we lezen hier een gelijkenis. En in deze gelijkenis komen we eigenlijk vier elementen tegen. Deze worden geïntroduceerd in vers 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok. Dus Jezus openbaart zich hier als de wijnstok. En om dit beeld wat te verduidelijken heb ik vandaag ook wat meegenomen. Ik zou het er even bij pakken. Ik heb een wijnstok meegenomen. Een druifplant. En nou, wat ik me voorstel als Jezus deze gelijkenis vertelt, dat hij het echt over een mega grote wijngaard heeft. Nou, dat was iets te veel mee te nemen in de auto, dus ik heb er eentje meegenomen. Maar Jezus zegt eigenlijk, ik ben de wijnstok. Dus ik ben de stok waarvanuit alles groeit. Het tweede wat we tegenkomen is de wijnbouwer. En dat is God in deze gelijkenis. En de wijnbouwer die heeft een verzorgende taak. De wijnbouwer die verzorgt de wijnstok en de plant. En het derde element wat we tegenkomen, staat in vers 1 en 2, is de ranken. Nou, wat zijn de ranken? Dat is eigenlijk een ander woord voor takjes. Dus de ranken, dat zijn alle takjes die aan de wijnstok verbonden zijn. En de ranken, dat zijn wij. Wij zijn eigenlijk gewoon een takje in deze gelijkenis. En dan het vierde element wat we tegenkomen, zijn de vruchten. Die zitten aan de ranken verbonden. Nou, het is nog iets te vroeg in het seizoen dat hier hele mooie vruchten aan gaan zitten. Dus daar gaan we vandaag een beetje onze fantasie gaan voor gebruiken. Maar hier zitten hele mooie druiven aan, toch? Dat zien we allemaal, die zitten aan de takjes verbonden. Die zitten aan ons verbonden. En ik wil eigenlijk gaan kijken naar drie verschillende punten. Wat het in mijn leven heeft gedaan, nou, jullie hebben al een beetje gezien. En wat de applicatie daarvan is. Ten eerste, blijf in hem. Dat is eigenlijk het kern van het gebod dat Jezus geeft. Jezus geeft ons dat in vers 3 en 4. Dat gaan we even opnieuw lezen. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. En twee dingen over dit stukje. Ten eerste het woord blijven. Het woord blijven wordt heel sterk benadrukt in het hele Bijbelgedeelte. Er wordt heel vaak gezegd, blijf. Blijf. Nou, wat vertelt het ons eigenlijk? Is dat blijven aan de wijnstok, dat is niet een eenmalig iets. Het is niet zo dat wij als rank ons verbinden aan de wijnstok en dat het daar ophoudt. Nee, het vertelt ons, blijven, dat is een actieve houding. Nou, en wat is dat blijven aan de wijnstok dan? Dat is eigenlijk gewoon een relatie. Een relatie met de wijnstok. Een relatie met Jezus. Daar gaat het om. Weet je, samen bidden. In zijn woord leven. Op hem steunen. Hem gehoorzamen. Gewoon een relatie met Jezus. Dat is het blijven. En omdat het woord blijven zo sterk benadrukt wordt, vertelt dat eigenlijk, dit is een keuze die we elke dag weer opnieuw mogen maken. Wij mogen elke dag weer kiezen, ik ga wandelen vanuit die relatie met Jezus. Dat is een actief iets wat we blijven doen. Nou, ten tweede, de vruchten. Nou, wat zijn vruchten? Daar kunnen we kort over zijn. In de wereld zien we dat vaak als prestaties. Weet je, wij leven in een maatschappij met een cultuur waar prestaties ontzettend belangrijk zijn. Wat ik bereikt heb, waar ik werk, daar gaat het om. Het gaat erom wat ik doe en wat ik kan. Maar dat zijn niet vruchten. Want vruchten zijn geen prestaties, maar het is een gevolg van de relatie. Het is een gevolg dat we aan de wijnstok verbonden zijn. Dus dat zijn je gedachtes, je motieven, je verlangens, je houding. Wat je doet en zegt naar de mensen om je heen. Nou, de Bijbel staat vol met vruchten. Ik heb zelf nu even wat vruchten uit Galaten 5 genoemd. Lees het vooral thuis nog eens na. En als we verder lezen, dan geeft Jezus ons eigenlijk ook meteen de consequentie van dit gebod. Dat komen we tegen in vers 5 en 6. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdoort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Nou, dat is best wel heftig tekst, met twee consequenties. We zijn eigenlijk een takje met twee mogelijkheden. Optie 1, we zijn aan de wijnstok verbonden en we brengen veel vrucht voort. Optie 2, we zijn niet aan de wijnstok verbonden en we verdorren. En ik wil jullie nog een klein beetje uit mijn leven gaan vertellen, om dit wat duidelijker te maken. Ik ben niet opgegroeid in een christelijk gezin. Nou, dat hebben jullie denk ik begrepen uit mijn filmpje. Maar als tiener ben ik tot geloof gekomen. En nou, mijn moeder die had straatangst voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat houdt in dat je eigenlijk niet naar buiten kan. Dus mijn moeder kon niet naar buiten. Zelfs de tuin was al te veel voor haar. En dat heeft ongeveer zo'n 7 jaar geduurd. Dus zo groeide ik op. En ik weet het echt nog als de dag als gisteren. In 1 keer ging mijn moeder naar buiten. Mijn moeder ging naar een kerk toe. Nou, dat, als je je moeder zo lang niet naar buiten hebt zien gaan en ze gaat in 1 keer naar een kerk toe, dan, ja, dat is wel bijzonder. Dat doet wel met je. En die kerk die had 40 dagen lang een soort van marathon dat ze elke avond een kerkdienst hadden. En mijn moeder die ging elke avond naar die kerkdienst toe. Nou, dat vond ik zo interessant dat ik dacht, ik wil dat ook wel een keertje zien. En om heel eerlijk te zijn vond ik de kerk niet zo interessant, maar ik wou vooral zien hoe mijn moeder buiten was. Dus ik ging mee naar de kerk. En ik was destijds al depressief, dat had ik nog niet zo goed door, maar ik vond het allemaal ontzettend ongemakkelijk. Ik vond het ook een beetje moeilijk om onder de mensen te zijn. Het was een grote kerk. En er was een spreker uit Indonesië. En aan het eind van de dienst vroeg hij alle mensen om op te staan en naar voren naar het podium te komen. Nou, als tiener, helemaal als het ongemakkelijk vindt, ga je dan niet in je eentje achter blijven zitten. Dus dan ga je mee. Ik ging ook mee naar voren en ik verstopte me bewust een beetje in de schaduw. En ze hadden er allemaal vlaggen van allerlei landen, dus ik ging daar expres een beetje tussen staan, zodat ik niet te veel opviel. En wat er toen gebeurde, is die man uit Indonesië die, nou, echt geen context had, die niet had kunnen weten dat ik daar voor het eerst was, die mij niet kende, die stapte het podium af. Hij liep regelrecht door alle mensen heen.
Hij keek mij in mijn ogen aan, hij gaf mij een hand en hij zei, welkom in het koninkrijk van God. Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Dat zie je niet, dat kan niet. Hij kan niet weten dat ik daar voor het eerst was. Dus dat was voor mij wel het moment dat ik dacht, oké, die kerk, die God waar ze het over hebben, ja, dat moet wel bestaan. Dat moet wel. Dus ik ging ook elke avond naar de kerk toe en ik liet me aan het eind van die 40 dagen dopen. En lang verhaal, kort verhaal. Zo'n 5-6 jaar later ging ik nog steeds in de kerk. Leidde ik zelfs het videoteam. Werkte ik mee aan ontzettend grote producties die door duizenden mensen bekeken werden. Grote conferenties en al dat soort dingen. En mijn vraag is, welk takje denkt u dat ik was op dat moment? Was ik verbonden aan de wijnstok of was ik niet verbonden aan de wijnstok? Om eerlijk te zijn dacht ik dat ik aan de wijnstok verbonden was. En dat is misschien een beetje een strikvraag, want ik heb jullie niet alles verteld, maar ik was niet aan de wijnstok verbonden. En waarom zeg ik dat? Ik was verdoord. Waar ik op zondag naar de kerk ging, kwam ik zondagmiddag thuis en viel ik terug in dezelfde patronen. Worstelde ik met verslavingen, met zonde. Met verschillende problematiek die u net heeft kunnen zien. Ook een stuk trauma, dat hielp natuurlijk ook niet mee. Maar om voorbeeld te geven, ik ging op zondag naar de kerk, maar zondagmiddag keek ik naar pornografie. Ik was er ontzettend aan verslaafd. Dus ik was zeker niet takje 1. En wat ik eigenlijk gedaan had, als takje, was ik dicht bij de wijnstok gaan staan. Maar had ik me nooit echt verbonden. En ik zie dit veel gebeuren in kerken. En dat is een heftige uitspraak. Maar dat we naar de kerk gaan, maakt ons nog geen christen. Dat maakt ons een kerkbezoeker. Wij gaan soms dicht bij de wijnstok staan, maar willen eigenlijk niet alles geven. Want die relatie kost ons soms te veel. En ik durf dit te zeggen, omdat ik praat hier echt tegen mezelf. Ik heb dit ongeveer 7 jaar lang gedaan. 7 jaar lang leek het alsof ik verbonden was. Maar stond ik eigenlijk gewoon heel dichtbij. En wat gebeurt er met een takje? Dat dicht bij de plant zit, dat dicht bij de wijnstok zit. Helemaal niks. Toch? Je kan het zoveel water geven als je wil. Zoveel zonlicht geven als je wil. Maar dat takje dat gaat echt geen vrucht voortbrengen. Dat takje blijft gewoon verdord. Zo was het ook in mijn leven. Ik ging 7 jaar lang naar een kerk. Maar dat veranderde eigenlijk niet zoveel. En nou, wat gebeurt er dan met zo'n takje? Best heftig. Er staat, wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdoord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Pittig. Maar in die tijd was het eigenlijk een hele logische vergelijking. Want hout van een wijnplant, dat is zacht hout. Jullie kunnen het zien, ik kan het heel makkelijk buigen, het is flexibel. Daar kan je geen meubels mee maken, daar kan je geen huizen mee bouwen. Dus dat was eigenlijk gewoon hartstikke nutteloos hout. En wat wijnbouwers in die tijd deden, is die raapten dat hout op en die gooiden dat over de muur heen. En dat werd verzameld door mensen die er omheen woonden en dat gebruikten ze als brandhout. En dat geeft ons ook wel echt een consequentie. Daar wil ik niet licht over zijn. Er is wel gewoon echt een hemel en een hel. Laten we daar duidelijk in zijn. Maar het is ook niet zo dat het meteen allemaal verloren is. Ik denk persoonlijk ook niet dat het spreekt over het verliezen van je redding. Want ik geloof echt, als je gered bent, verliest God je niet uit je hand, uit zijn hand. Maar wat zegt het ons dan wel? Nou, laten we nog even kijken naar wat God doet met deze takken in vers 2. Iedere rank aan mij, die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En afhankelijk van de Bijbelvertaling die je leest, staat er soms ook snoeit hij weg of neemt hij weg. Maar het komt op hetzelfde neer. En om eigenlijk echt tot de betekenis te komen van dit stukje, wil ik even met jullie naar het Grieks gaan. Naar het Griekse woordje voor snijden. En nou, zoals jullie net hebben gezien in mijn filmpje, ik ben nog student. Dus mijn Grieks is niet heel goed. Gelukkig denk ik dat er niet heel veel mensen zijn in de zaal die wel heel goed Grieks spreken. Dus ik ga het gewoon lekker verkeerd uitspreken en dan kom ik mee weg. Maar het Griekse woord is airai. En dat betekent wegnemen, maar ook optillen, dan dragen en meenemen. Nou, er zijn nogal meerdere betekenissen, maar even in de context geloof ik dat dat de betekenis is. En waarom zeg ik dat? Er waren ook wijnbouwers die de takjes opraapten en voordat ze ze over de muur gooiden, dan bonden ze ze nog even hoog op, zodat de takjes nog veel licht kregen. En de hoop daarachter was dan dat het takje alsnog vruchten ging voortbrengen, dat ze zich weer aan de plant konden verbinden en dat ze nog meer vruchten konden produceren. En als ik kijk naar het karakter van God, de hele Bijbel, geloof ik dat dat ook is wat God met ons doet. Als wij als takje niet verbonden zijn, tilt hij ons niet op om ons direct over de muur heen te gooien, zodat we verbrand kunnen worden. Nee, hij tilt ons op, hij draagt ons mee om ons zoveel mogelijk licht te geven. In de hoop dat wij alsnog een relatie met hem aangaan. En u heeft het net in mijn filmpje gezien, dat deed God ook in mijn leven. Ik kan echt eindeloos voorbeelden geven dat God mij licht gaf. Dat God dit zien bij haar was aan mij. Het grootste voorbeeld heb ik net al verteld, dat ik bij een gezin mocht wonen waar ik wat anders kon zien. Waar ik zoveel licht kreeg. Dat ik zei, oh, maar als dat God is, dan wil ik hem wel leren kennen. En ik zei, geef, laat maar zien wie ik ben. Ik gaf mijn leven aan hem. En dat is het moment dat ik eigenlijk voor het eerst echt mezelf aan de wijnstok verbond. Dus hij gaat je echt zoveel mogelijk licht geven. Zodat je je alsnog kan verbinden. En dan komen we bij punt 2. Want wat zegt vers 2, wat er gaat gebeuren met takjes die verbonden zijn? Die gaat God bijsnoeien, zodat hij meer vrucht gaat produceren. Nou, en hoe ziet dat snoeien er dan uit? Gaan we weer even terug naar het Grieks. En dat woord lijkt op het woord wat ik net zei. Als je dit in de Bijbel, in het Nederlands leest, kan het lijken alsof er hetzelfde gebeurt met het takje wat wel verbonden is en het takje dat niet verbonden is. Maar er zit echt verschil in. Het Griekse woord is katairai. En dat betekent reinigen, slash rein maken, slash schoonmaken. Nog gewoon een paar woorden, maar allemaal met dezelfde betekenis. Nou, en hoe ziet dat eruit in ons leven? Nou, ten eerste, zonde. En ik denk dat deze vrij duidelijk is, toch? Als jullie mijn verhaal horen, dan denk dat we allemaal snappen dat mijn pornoverslaving, dat moest weg, dat moest ik aan de kant. Daar moest ik mee dealen, zodat ik meer vrucht kon gaan produceren. Dus als ik dit takje was, nou, er zit geen druif aan, maar we doen het even met blaadjes. Dit blaadje is niet zo mooi, dat is mijn pornografieverslaving. Dat moest weg. En zo ging dat met veel zonde in mijn leven. Maar er zijn ook dingen die in de weg staan van vrucht dragen, die wat minder duidelijk zijn. Die sluipen er soms een beetje in. En dat noem ik lasten. Een voorbeeld uit mijn leven van een last is, ik vond het echt ontzettend leuk om videogames te spelen. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Of Netflixen, daar ga ik ook wel heel lekker op als er dan een nieuwe leuke serie komt. Dat vind ik gewoon leuk. En nou, dat is per definitie niet meteen een zonde. Weet je, het is echt niet erg om een keer te Netflixen of een keer een uurtje te Mario Kart met vrienden. Maar dit is wel iets wat een last kan zijn. Want ik hield het niet bij een uurtje. Ik was de hele dag aan het gamen. Soms ook de nacht erbij. Echt de hele week lang. Nou, ik maakte echt zoveel uren, dat is niet oké. En dat kan je ook met Netflixen doen. Als je de hele week alleen maar aan het Netflixen bent. Of noem maar op. We kunnen heel veel voorbeelden bedenken. Dan gaat dat gewoon echt in de weg staan van de vruchten. Dus dat moeten we ook snoeien. Dat wordt ook weggenomen. En neem dat niet alleen van mij aan, ook de Bijbel leert ons dat. Daarvoor wil ik even naar Hebreeën 12, vers 1. Dat is een brief geschreven aan de gemeente en daar staat: nu wij door zo een menigte geloofgetuigen omringd zijn, nou, en dat ben je per definitie als je verbonden bent aan een tak,
Want er zitten heel veel ranken aan een druivenplant. Dus we zijn onder elkaar, we zijn onder geloofsgetuigen. Moeten wij ook elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Nou, let op dat dit een opsomming is. Er staat niet, we moeten elke zonde van ons afwerpen. Nee, er staat, we moeten elke last van ons afwerpen, evenals de zonde, zodat we de wedstrijd kunnen lopen. En om dat te vergelijken met de wereld waar we nu in leven, als je een Olympisch hardloper hebt, die maakt het zichzelf zo makkelijk mogelijk, toch? Die gaat niet in de winterjas staan rennen. Nee, die legt elke last af, zodat hij zo goed mogelijk kan rennen. En dat is ook wat wij moeten doen. En ten derde, dus je hebt zonde en lasten. Maar wat er soms ook gebeurt, is dat het lijkt alsof er niet alleen een blaadje wordt weggenomen, maar dat je echt gewoon jouw takje wordt in het midden gebroken. En wat bedoel ik daarmee? Soms kan het leven zo ontzettend veranderen of anders lopen dan dat je verwacht of hoopte. Een voorbeeld uit mijn leven. Ik was bijna afgestudeerd als videograaf. Ik had gewoon een leuke relatie. En ik had bedacht, na mijn studie ga ik haar naar Nederland halen, want zij woonde in het buitenland. En ik dacht, ik ga met haar trouwen en we gaan samenwonen, een lang gelukkig leven. En ik had zelfs al mijn droombaan destijds klaarstaan. Dus ik dacht, ik ben echt set. En wat gebeurde er? Die droombaan die viel in één keer onverwachts weg. En God zei, die relatie, die moet je beëindigen. Dus het voelde voor mij echt alsof het takje door het midden werd gebroken. Mijn hele leven stond op zijn kop. Maar waarom gebeuren dingen soms anders dan wat wij verwachten? Nou, als we kijken naar planten, dan moeten wij soms ook hele grote gedeeltes van de takken wegnemen. Vooral aan het begin en het eind van het seizoen. En dat is soms spannend, want je denkt, ik heb zo'n grote plant en nu is die denk ik heel klein. Maar wat gebeurt er als je dat doet? Er groeit nog veel meer terug. Nog veel meer. En dat hebben jullie net in mijn filmpje gezien. Er is voor mij ook nog veel meer teruggegroeid. Ik heb echt een geweldige relatie, een hele lieve vrouw. Ik ben zelfs vader geworden. Ik heb nog veel leuker werk dan dat ik me destijds ooit had kunnen bedenken. Maar ja, dit proces is soms pijnlijk. Maar dan mogen wij ons vasthouden aan mijn derde punt. En dat is wat er gebeurt als we dit doen. Als we hiermee bezig zijn. En voordat we daarheen gaan wil ik nog even een mogelijke verwarring wegnemen. Want het kan een beetje lijken alsof dit een passief proces is. Want er staat God snoeit, God neemt weg. Dus het kan een beetje lijken alsof wij lekker achterover kunnen gaan chillen. En dat God voor ons gaat snoeien. Maar dat is niet zo. Dit is geen passief proces. Dit is een actief proces. Nou, waar baseer ik dat op? Er stond in vers 3. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Nou, Jezus heeft het hier over zijn woord. Over het woord van God. Dat hebben wij allemaal. We kunnen hier allemaal uit lezen. En hierin kunnen we lezen wat goed voor ons is. Wat minder goed voor ons is. Dus wij kunnen ook, naast dat God ons soms snoeit, kunnen wij ook zelf snoeien. Ik mag ook zelf mijn zonde uit de weg helpen. Dus het is en-en. God snoeit en we moeten zelf snoeien. En wat gebeurt er als we dit doen? Vers 8 staat, de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. En dan komen we eigenlijk tot de kern. God wordt groot gemaakt. En misschien is dit voor sommigen, had je wat anders gehoopt, want nou, als ik een takje ben en ik groei heel veel mooie druiven, ja, werelds gezien wil ik eigenlijk gewoon die druiven wel zelf opeten, toch? Ja, ik wil, wat zin het voor mij, weet je? Dat is wat wij vaak vragen vanuit de wereld gezien. Maar als we kijken weer naar de wijnstok, de druiven die aan deze wijnstok groeien, voor wie zijn die? Zijn die voor ons, de takjes, of zijn die voor de wijnbouwer? De druiven die groeien zijn voor de wijnbouwer. En zo is dat ook. In deze gelijkenis. Onze vruchten zijn er ten allereerste om God groot te maken. Om te zorgen dat God zichtbaar wordt in ons leven. Om het evangelie te verspreiden. Want wat gebeurt er Als je dit gaat doen, als je gaat snoeien en je meer vrucht gaat voortbrengen, mensen om je heen gaan dat zien. En mensen om je heen gaan zich afvragen, hey, hoe kan het? Hoe kan het dat die kerk, dat die christenen zo goed in het leven staan? Hoe gaan hun om met problematiek en moeilijke dingen? Waarom kunnen hun dat hebben? Waarom staan hun zo stevig? En daarin zien ze God. Mensen gaan vragen, wat heb jij dat ik niet heb? Wat mis ik? Daarvoor zijn vruchten, om God groot te maken. En het is niet omdat God ons nodig heeft. God is niet egocentrisch. Die vraag krijg ik ook wel eens. Is God dan egocentrisch en heeft hij onze aanbidding en relatie nodig? Moeten wij hem groot maken, zodat God zich goed genoeg over zichzelf voelt? Nee, dat is echt totaal niet het geval, want God heeft ons helemaal niet nodig. Maar God is zo liefdevol en zo genadig dat hij het samen met ons wil doen. Dat hij een relatie met ons wil. En nou, hoe weet ik dan dat ik de juiste vruchten draag? Hoe weet ik of ik goed op weg ben? Dus dat staat ook in deze tekst. En dat staat in vers 9 en 10. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijft. Het gaat om liefde, lieve mensen. Het gaat om liefde. Het gaat allemaal om liefde. Al jouw vruchten moeten vanuit liefde voortkomen. Jouw gedachten, jouw motieven, jouw verlangens, je houding, wat je spreekt en wat je doet, moet vanuit liefde voortkomen. En dat is wat mensen zien. Want mensen weten hoe ze met de boede moeten omgaan. Hoe ze met discussies moeten omgaan. Mensen weten hoe ze met de leeuw moeten omgaan. Maar mensen veranderen als ze liefde krijgen. Dat is ook wat mij veranderd heeft. Liefde. En weet je wat nou het ontzettend toffe aan dit is? En dat maakt God zo ook ontzettend bijzonder. Naast dat zijn koninkrijk hiermee verspreid wordt, zit er ook wel wat in voor ons. Wij krijgen hier ook wat voor terug. Want als je waarlijk aan de wijnstok verbonden bent, dan doet het er niet toe wat er gebeurt. Want je hebt Jezus. Het is oké. Wat er ook gebeurt, je hebt Jezus. Om een voorbeeld te geven, ik ben getrouwd met mijn ontzettend lieve vrouw. En zij kreeg gezondheidsproblemen. Dus zij worstelt met problemen die haar belemmeren in het dagelijks leven. Nou, dat was niet wat ik op mijn lijst had staan toen ik ging trouwen. En ik had daar ontzettend teleurgesteld in kunnen raken. Maar ik heb Jezus. Dus het is oké. En dat is ook iets wat we ook uit de Bijbel kunnen halen. Neem dat weer niet alleen van mij aan. Want we sluiten dit stukje af met vers 11, waarin staat, dit zeg ik tegen jullie om je mij vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. En die vreugde, die is groter dan elk probleem. Die vreugde, die stroomt vanuit de wijnstok de ranken in, waar de vruchten uit voortkomen. En als jij denkt, net als mij vroeger, dat is leuk, die relatie met Jezus is leuk en die vreugde, dat klinkt wel leuk, maar mijn probleem is echt groter. Ik heb het echt verpest. Voor mij is er geen hoop meer. Dan wil ik nog even terug naar de brief die we net gelezen hebben in Hebreeën 12. En wil ik vers 2 met jullie lezen. Daar staat, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Dus in dat snoeiproces wat pijnlijk is, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan ervaart. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Nou, als Jezus met diezelfde vreugde die wij krijgen vanuit de relatie met hem aan het kruis kon gaan en dat voor ons kon voldragen, dan kan ik u vandaag echt vertellen dat er geen één probleem is dat groter is dan die vreugde, lieve mensen. En de band mag vast naar voren komen. Maar laten wij een kerk zijn die dit proces serieus neemt. Laten we serieus gaan kijken van staan wij met één voet in de wereld en één voet in het koninkrijk? Of staan wij met twee voeten in het koninkrijk? En als we die relatie aan zijn gegaan, laten we dat snoeien ook serieus nemen. Want als we dat samen doen, als alle ranken dat doen, dan komt er een prachtige plant en dan gaat de wereld om ons heen echt naar de kerk kijken en zeggen van wat die kerk heeft, dat wil ik ook. Dat is ook wat Israël naar de ware wijnstok gaat brengen, mensen. Dit proces is wat alles gaat veranderen. Amen.